Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben alweer het een en ander kunnen verwerken vanmorgen. 2 of 3 profeten, als ze dan maar net, als wij zeggen, bij de bidstond, kort zijn. Dat is de waarheid, accepteren we wel, maar we moeten ook met de tijd rekening houden. En dat is altijd een kunst om het met korte woorden goed te kunnen zeggen. Ik neem vanmorgen een stuk uit het Oude Testament. Ik heb de laatste tijd nog wel eens wat verhalen genomen. Dat is wat gemakkelijker. Nu nemen we maar eens weer iets uit de profeten dat wat moeilijker is. Zacharias. Komt ook niet elke dag voor, moet u maar denken. Zacharia, het 12e hoofdstuk. Dan zit hij zo'n beetje in het eind van het Oude Testament, als u het niet kunt vinden. Zacharias 12. Dus dat is voor Malachi. En dan lees ik, dan begin ik bij vers 8. Zacharias 12, vers 8. We zullen het maar langzaam lezen. Want het is nou niet zo dat we dat ineens tot ons kunnen nemen. Te dien dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt, zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David als God. Als de engel des Heeren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen. Alle geslachten afzonderlijk, het geslacht van het huis David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Alle overige geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Ja, dat is de profetie van Zacharia. Als je dat dan zo leest, dan zeg je, moeten we ons in onze moderne tijd bemoeien met zo'n oude profeet? Hij staat toch ook wel in de Bijbel, hij is zelfs kanoniek verklaard. De naam van Zacharia die komt 30 maal voor in de Bijbel, maar dat zijn allemaal telkens andere personen. Dus het is een heel bekende naam, zoiets als bij ons Jansen. Dat betekent het woord aan wie de Heere denkt. De zoon, en daarom staat er bij deze Zacharias aan het begin van zijn boek, de zoon van Berachia, de zoon van Iddo. Want dat was wel nodig om hem te identificeren natuurlijk tussen zoveel namen. En hij leefde en profeteerde in een merkwaardige tijd. Dat was vlak na de Babylonische ballingschap, dat het volk weer teruggekeerd was en bezig was de tempel te herbouwen. Zijn wij ook mee bezig, want anders zou je denken, wat hebben wij aan al die historische gegevens, maar de Bijbel zegt, het is allemaal opgetekend, dat wij onze lessen eruit zullen trekken. Er staat in Ezra, maar de profeten Haggai en Zacharia, die tezamen profeteerden in Judea en in Jeruzalem tijdens die tempelbouw, traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden als profeten op in de naam van de God van Israël. En de oudsten der Judeërs bouwden voorspoedig voort tijdens het profeteren van de profeet Haggai en van Zacharia. Kijk, die tempel die was nooit van de grond gekomen als die profeten er niet geweest waren. Ik hoop dat u dat begrijpt. die hebben die bouwlieden een geweldige hart onder de riem gebracht, gestoken. Want dat was maar een armzalig volkje. Als u je even voorstelt, die tempel die werd herbouwd, ja, dat was de tempel van Salomo. Maar Salomo die had geld als water. Salomo die regeerde van Jeruzalem tot aan Damascus. Dat was een schatrijk vorst en die heeft alles heeft hij in het werk gesteld om die tempel te bekostigen. Maar daar komen 50.000 ballingen terug. Berooid en zonder geld. En die moeten nu die tempel gaan herstellen. Ik hoop dat u dat begrijpt, dat is een andere opdracht. En dat als ze die tempel laten zien en bouwt, dat die oude mensen zeggen, ja, maar dat is niet te vergelijken met vroeger. Nee. En dan zegt de Heer, de heerlijkheid van de tweede tempel zal groter zijn dan van de eerste. Ja. Dat is dan de troost als daarin gebouwd wordt en de aanwijzingen van de Heer door middel van de profeten, als die gevolgd worden. Want dat was een tempel die gebouwd is met ontzaglijk veel tegenstand. Salomo die heeft zijn tempel gebouwd met grote kapitalen. Dat was een kapitalist. Het eerste, ik weet nog wel heel goed dat ik kan me van de lagere school uit alle Bijbelse geschiedenissen niets anders herinneren dan dat de juffrouw in de derde klas eens vertelde dat Salomo wel een ton rijk was. Dat is het enige van de lagere school dat ik weet. Want ik had dat woord ton nooit gehoord. Dus ik dacht het mijne ervan dat hij een ton rijk was. Ja. Maar die tweede tempel, die is heel wat moeilijker gebouwd. Want daar waren in het land zoveel vijanden die het wilden beletten. Die de leiders van die tempelbouw, en dat waren Zerubabel, de landvorst, de landvoogd en Jozua, de hoge priester, die werkte ze tegen. En die trachtte ze continu te ontmoedigen. De bevolking, staat er in de Bijbel, de bevolking van het land schrikte hen af om te bouwen. En dat is ons tot lering. Je moet doorgaan met de tempel bouwen, ondanks tegenstand en ondanks teleurstellingen. Ondanks mensen, zoals de Bijbel zegt, Sanballat, de Honoriet, een felle vijand, en Tobia, de Ammoniet. Dat waren de aanvoerders van hen die Jozua en Zerubabel weerstonden. En daarom staat er dat die nieuwe tempel, die tempel gebouwd werd, terwijl de mensen het zwaard en de troffel in de hand hadden. Ik herinner me nog een boek van Kuiper, dat heette De Zwaard en de Troffel. Dat wil zeggen, de troffel, dat is waarmee de metselaar werkt. En ze hadden dus aan de ene kant het metselinstrument en aan de andere kant hadden ze het zwaard. Zo is die tempel herbouwd in de benauwdheid der tijden. Ja. Met weinig mensen, met onaanzienlijke mensen. Maar ik heb wel eens gezegd, in de Bijbel staat zo'n mooi vers, is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon, het zal op het gebergte geruis doen horen als op de Libanon. Een handvol koren dat goed is, dat zuiver is, dat krachtig is, dat gekoesterd wordt door de zon, nou dat geeft een opbrengst, dat geeft een oogst die geweldig groot is. En dan is het niet waar, men telt het aantal niet, maar men telt niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de medewerkers in de bouw van een tempel. Nee, Zacharias is hier de priester-profeet. En hij zag die twee getuigen de tempel bouwen. Zerubabel en de priester, de hoge priester Jozua. Dat is dat gezicht van die twee getuigen dat later ook in de openbaringen vermeld wordt in hoofdstuk 11. Dat zijn de pioniers. Hij zegt, die handen van Zerubabel, die hebben die tempel gegrondvest, dit huis Gods. Ze zullen het ook voltooien. En dan wordt er opgewekt door de profeten. God heeft de geest opgewekt, zegt Haggai. Van wie? De Heere wekte de geest op van Zerubabel. de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van al het overblijfsel van het volk, zodat ze kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Heerschaar hun God. Kijk, wat wij nodig hebben is dat de Heer in ons een geest opwekt. Die geest die Zerubabel heeft gehad, en die geest die Jozua heeft gehad om die tempel te bouwen. In de Openbaring zegt Johannes, daar staan die twee getuigen en die hebben diezelfde geest. Die geest om iets te herstellen en die geest om iets te bouwen. En dat hebben wij ook in onze gemeente nodig als wij bezig zijn aan de tempelbouw. Geesten van Zerubabel en van Jozua. Dat die geest bezig wordt. En dan kan ook uit Gorkum kan nog iets groots en goeds tot stand komen. Dan verlies je ook niet de moed, ondanks de Tobia's en de Sanballats. En dan zegt Zacharia, die woorden die zijn toch wel beroemd onder ons geworden, niet door geweld en niet door kracht, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan weet je tegelijkertijd dat je je handen maar niet gebruiken moet. En dat was in die tijd, zoek geen hulp bij bondgenootschappen. Dat lag er zo in als je dan tegengewerkt wordt dat je bondgenoten gaat zoeken. De Heer zegt nee, doe dat nou niet, het gaat door mijn geest. En dan profeteert diezelfde Zacharia, want ik zou haar zeggen, er is geen profeet die zoveel in het Nieuwe Testament aangehaald wordt op zulke bijzondere wijze. Hij profeteerde een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. En die spruit weten we, dat is Jezus Christus. Denk maar aan wat er op de hoogte gestaan is bij het kerstartikel. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn. En als heerser zitten op zijn troon. Dat is de profetie van Zacharias. God zal die tempel bouwen door een spruit. En dan staat er, en hij zal priester zijn op zijn troon. Koning en priester, tegelijkertijd. En er zal heilzaam overleg zijn tussen beide. Dat wil zeggen, tussen die beide bedieningen. Van koning en priesterschap. Die zal op de troon zijn. En zo zal die spruit regeren en zo zal zijn volk met hem regeren. Zacharias is de man die zegt, zie uw koning komt. Hij is rechtvaardig en zegevierend, maar nederig. Rijdende op een ezel. Zacharias spreekt over het verraad dat hij verkocht werd voor 30 zilverlingen. In onze gedeelte gaat het over te dien dagen. Dat komt vaak voor in dit gedeelte. Te dien dagen. Dat zijn de profetieën van Zacharias en zijn nachtgezichten die verrijken in de toekomst. Dan gaat het over de voor ons bestemde genade. Hij profeteert over de inwoners, staat er, van Jeruzalem en van het huis van David. En als we aan het huis van David denken, dan denken we ook aan de grote zoon van David. En aan alle die zijn beeldgelijkvormers zijn. En dan wordt dat huis van Jeruzalem aangesproken en het huis van David in het bijzonder. En alle die daaruit voortkomen, uit dat geslacht van David. Vanuit die grote zoon. Die heeft zo ontzaglijk veel nakomelingen. Jezus was de grote zoon van David. En dan zien we dat dat volk Gods eigenlijk in twee groepen wordt verdeeld. En dat is die groep in Jeruzalem, die heerlijk is, die jaagt het doel na. En dan dat huis van David, dat doel bereikt. Dat die zonen Gods opleveren. Het huis van David heeft de zoon van God opgeleverd. Dat huis van David zal ook de zonen Gods opleveren. Die gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dat zijn ze in Jeruzalem ook. Maar die de voleinding hebben bereikt. En dan staat er, de Heere zal te dien dagen de inwoners van Jeruzalem beschutten. En hoe zal hij ze beschutten? Door de Heilige Geest. Die geest der genade en der gebeden die uitgestort wordt over Jeruzalem en over het huis van David. Dat vers 10, dat moet eigenlijk voor 8 en 9 staan. Want je kunt 8 en 9 niet begrijpen als je vers 10 niet gelezen hebt. die uitstorting van Gods geest te dien dagen, dat zal de oorzaak zijn dat Jeruzalem, het volk Gods, beschermd wordt. Dat daar boven hen is, evenals in Israël, een wolkolom. En dan staat er wie onder hen struikelt, dan lees ik maar met de andere vertalingen. Als je de 6 vertalingen hebt, dan kun je het terugzoeken. Daar staat er wie onder hen struikelt, maar wie onder hen zwak is. Die zal zijn als David. Als men gedoopt is met Gods geest en op weg is naar de heerlijkheid Gods, dan is men net als David. Wie zwak is, die wordt net als David. En wie was David? Nou, die versloeg een beer. En die scheurde een leeuw uit elkaar. En die stond voor Goliath. En David, die velde die grote Goliath met een kiezelsteen. Ja? En dan zegt de Heer, als je nou die geest hebt, die nodig is om die tempel te bouwen, dan word jij in Jeruzalem net als David. Ja? Sterk. En dan kan de zwakke onder ons zeggen, net als David, ik ben een held. En het huis Davids, dat zijn die zonen Gods die voortgebracht worden. Ik zou wel zeggen, in het centrum van Jeruzalem heb je het huis Davids, zoals je in het centrum van Jeruzalem de tempel had. Zo is ook David, als het ware, het centrum, het beste wat Jeruzalem voort kan brengen. En dat zijn die zonen Gods waar wij naar uitzien, want David, die heeft ook die zoon Gods voortgebracht. En David wordt ook een zoon des Allerhoogste genoemd, hè, want hij zat op de troon des Heren, zegt de Bijbel. En dan staat er van dat huis Davids, dat zal zijn als God. Dat leest u, het huis Davids zal zijn als God. Dan hou ik me maar liever aan de Statenvertaling, want die nieuwe vertaling die knoeit er ergens mee. Maar de Statenvertaling die vertaalt het precies. En dat spreekt ons veel meer aan. En het huis van David zal zijn als goden, staat dit meervoud. En dan denk ik aan die laatste verse van Obadja. Er zullen heilanden de berg Sion bestijgen. Dat staat ook in het meervoud. Wij geloven wel dat er een heiland de berg Sion heeft bestegen. Maar wij willen dat de heilanden die berg Sion bestijgen. En wij geloven wel dat Jezus Christus, dat die uit het huis David is als God. Maar daar staat hier als goden in het meervoud. En dat heeft men in de nieuwe vertaling niet durven vertalen, maar de Statenvertaling is betrouwbaarder in dat opzicht. De zonen Gods. Ze zullen zijn als goden. Ze zullen zonen Gods zijn, hem gelijkvormig. Niet één verlosser zal de berg Sion bestijgen, maar verlossers in het meervoud. Heilanden. En die engel des Heren die zal hem begeleiden. Het volk van God en de engel des Heren, dat is in het Oude Testament Michael, die voor het volk van God staat. En Daniel zegt, en die Michael, die aartsengel die voor het volk staat, voor het volk Gods, die zal jullie helpen in de tijd van de verdrukking en van de strijd en van de moeite. Die zal die zonen van dat volk terzijde staan. Ook in een tijd van grote benauwdheid. Dat is het laatste hoofdstuk van Daniel, waar dat staat in het eerste vers. Je hebt Jeruzalem en het huis Davids. Je hebt een christenheid en een volle evangeliegemeente en je hebt die zonen Gods. Die gebaard worden, die mannelijke zonen. De openbaring zou zeggen, je hebt de geliefde stad en je hebt de legerplaats der heiligen. De onoverwinnelijke legerplaats der heiligen die hun voleinding hebben bereikt. En waarom wordt dat nu geopenbaard? Waarom houden wij ons ermee bezig? Zoals nooit tevoren mensen zich ermee bezig hebben gehouden. Want je kunt commentaren lezen wat je wilt. Maar je zult er nooit, aanklang aan vinden. Je zult merken, ze hebben dat niet begrepen. Dat zit hem in dat de Heer zegt, te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik heb een leger nodig. Want men zal Jeruzalem willen verwoesten. Ik heb een leger nodig voor die slag in die hemelse gewesten. Ik heb een leger nodig in het hemelse Harmagedon dat komt. En dan zullen al die volkeren uit de geestelijke wereld, die tegelijkertijd vat hebben gehad op die massa mensen, die zullen optrekken naar de stad Gods. En dan krijg je wat de openbaring schildert, het Harmagedon. Dat Jezus Christus met zijn legerscharen, gewapend met het zwaard des geestes, het woord Gods de overwinning behaalt. En daarvoor is dat huis David zich aan het ontwikkelen en komt het tenslotte aan zijn voltooiing. En wat is de oplossing van het vraagstuk, zegt vers 10. Wat gebeurt er in het laatste der dagen? God zal zijn geest uitstorten. Te dien dagen. Hij zal die vroege en de late regen uitgieten. Over de inwoners van Jeruzalem en over het huis van David. En dan worden ze helden. Dan worden ze zonen Gods. De geest der genade. Dat is dat je ontvangt dat hele pakket van Gods gunst bewijzen. Dat je weet dat God goed is. Dat hij heerlijk is. Dat hij ons alles geeft wat wij nodig hebben in de strijd. Dus dat vers 10, dat hoort historisch voor 8 en 9. Die genade, dat is dat wij weten rechtvaardigen te zijn. Dat we dat ook werkelijk zijn. Dat wij het koningschap deelachtig zijn. Dat wij priesters geworden zijn. Dat wij hersteld zijn en herstellers zijn. Dat wij profeten zijn. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En de geest der gebeden. En bidden, dat is bezig zijn in de hemelse gewesten. En die geest van gebeden, die wordt uitgestort, die wordt geschonken. Dat nageslacht van David. Dat Jeruzalem. Dat het zich bezighoudt met de geestelijke waarheden. Met een wandel in de hemel. Met een strijd in de hemel. Met het verzamelen van schatten in de hemelen. Met die doelstelling om een geestelijk mens te worden. En wij weten dat is aanvankelijk ook gebeurd en gerealiseerd op Pinksterdag. Toen waren er 120 in Jeruzalem bij elkaar, in die opperzaal. En weet u wie er ook waren? Dat huis Davids, in de natuurlijke wereld. Want ik lees van die 120, daar zat Maria en er waren de vier broers van Jezus. Nou, dat was het huis Davids. Staat er uitdrukkelijk bij. Eventjes nog als een kanttekening dat je het vooral niet zou vergeten. In natuurlijke zin. Maria, de moeder van Jezus en zijn broeders met de apostelen. En dan krijg je ook over Jeruzalem wordt die geest uitgestort. Duizenden Joden uit alle volken en onder de hemel. Parten en Meden en Elamieten en uit Mesopotamië. Maar allemaal ras echte Joden, want ze waren allemaal in de tempel. En wat horen ze daar? Want als er staat dat die geest der genade en der gebeden wordt uitgestort, dan staat er achter en ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Dat hebben ze gedaan in Jeruzalem. Ze hebben hem gezien die ze doorstoken hebben. Ik denk aan die hoofdman bij het kruis. Daar lezen ze opmerkelijk dat men dat gezien heeft. En al de scharen die voor dit schouwspel, zegt Lucas, kom mee. We gaan naar Golgotha, er is iets schoons te zien, er is wat te beleven, zegt men. En al de scharen die voor dit schouwspel samengekomen waren, keerden terug toen ze aanschouwd hadden wat er geschied was en sloegen zich op de borst. Daar heb je de letterlijke vervulling in de natuurlijke wereld. Ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Die hoofdman, die deed dat en men heeft dat gezien en men heeft zich op de borst geslagen van wanhoop. En Petrus zegt tot die scharen op de Pinksterdag, jullie, gij hebt door de handen van wetteloze mannen hem aan het kruis genageld en gedood. Een soldaat stak toen een speer in de zijde van Jezus. En het schriftwoord werd vervuld, zegt Johannes, zij zullen zien die ze doorstoken hebben. En die rouwklacht die zal groot zijn, zoals op de Pinksterdag die groot geweest is. Want als die scharen dat hoort, dan worden zij in hun hart getroffen. Dat waren allemaal Joden. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Hoe ontkomen wij eraan? Wij zien het nu. En dan zegt hij, bekeert u. Je kunt altijd terug. Bekeert u en laat u dopen en tot vergeving van je zonde. En gij zult de gave des geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Dat is een rechtstreekse letterlijke vervulling geweest. Maar die profetie gaat door, die houdt hier niet op. Want de openbaring zegt nog, zie, hij komt met de wolken. Elks ogen zal hem zien, ook die hem heeft doorsteken. Elk zal hem juichend hulde bieden of om ontferming smeken. Nou, dat zegt de openbaring. Ziet, hij komt met de wolken. En elks oog zal hem zien, ook die hem heeft doorsteken, doorstoken. De dichter zegt dan doorsteken. Komt hij dan voor de Joden? Nee, het gaat over al die stammen der aarde. Het gaat over die wereldkerk waar de openbaring over spreekt. Het gaat over hen die in verband staan met het geestelijke Jeruzalem. En met het huis Davids. De Septuagint zegt, ze zullen mij zien die ze bespot hebben. In plaats van doorstoken, er staat die met mij gespot hebben. Dat is in de Griekse Bijbel. We zouden zeggen die een spel met mij bedreven hebben. Zoals de Romeinse soldaten met mij en mijn koningschap een spel hebben bedreven. Een gruwelijk schouwtoneel. En dan lezen we in Hebreeën 6. En lezen we dan hoe men hem kan doorsteken. Ja, ook vandaag aan de dag. En dan lees ik zal het u maar voorlezen, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben, en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, want zij wat hen betreft, de Zoon van God opnieuw kruisigen. En tot een bespotting maken. Dus die Hebreeën schrijver die altijd de Septuagint aanhaalt, die spreekt over kruisigen en bespotten. Dat stond in Zacharias in de Septuaginta. En dat haalt hij hier aan. Andermaal kruisigen of een andere uitdrukking hem bespot hebben. Tot een bespotting maken. Dus u ziet dat de schrift doorgaat. Hoe doe je dit, hem kruisigen? Hoe doe je dit, hem doorsteken? Hoe doe je dat, hem bespotten? En dan zegt de schrift, als je verlicht bent geweest, de hemelse gaven genoten, deel gekregen hebt aan de Heilige Geest, een goede woord Gods gesmaakt, de krachten van de toekomende eeuw meer of minder gesmaakt, en dan afvallen. Dan bespot je de Zoon andermaal. En wat is dat waar geweest in de eeuwen die achter ons liggen? Als de schrift zegt, jullie zijn rechtvaardigen, zeg maar ja, maar we blijven toch zondaars. En we zijn alleen rechtvaardig in Christus. Dat wil zeggen, we zijn het eigenlijk niet, maar we worden er wel voor gehouden, bij God. Nee, het gaat over reële dingen. Het gaat over een goede God. Waar heeft men al die eeuwen, wat heeft men met de goede God gedaan? Men heeft hem tot een slechte God gemaakt, tot een God die kwaad doet. Wat heeft men gekend van de krachten van de toekomende eeuw? De Bijbel zegt, men heeft zelfs niet geschroomd om die heerlijkheden te lasteren. Het spreken in tongen, het wordt nu wat minder. Maar wat heeft men daar ontzaglijk over gelasterd? Vooral in de evangelische kringen. Ik kreeg van een paar dagen geleden van een zuster een wachttoren. En daar stond weer een fel artikel in tegen het spreken in tongen. Men heeft verworpen wat heerschappij heet en men lastert de heerlijkheden, zegt de schrift. En men heeft overal in die eeuwen, heeft men de ware christenen vervolgd, de dopersen vooral, de ketters, door de inquisitie. En nu zitten wij bij de puinhopen van de kerk, geen kracht, veel afval. Men heeft hem doorstoken en bespot. Geen zonen gods, dat is het kenmerk van de afval. Die praten niet over zonen gods. En dan staat er hier zo merkwaardig, men zal over hem treuren als over een enig kind, als over een eerstgeborene. En als je dat even nadenkt, Jezus Christus is altijd een enig kind gebleven in de kerk. Hij is altijd de eerstgeborene gebleven, maar hij is nooit geweest de eerstgeborene van vele broeders, tussen vele broeders. Hij heeft nooit geen zonen gods verwekt. die hem gelijkvormig zijn geworden. Begrijpt u, men heeft over hem getreurd als een enig kind. Hij is één, hij is alleen gebleven. Hij is eerst geboren gebleven terwijl hij gekomen was om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Terwijl hij, zijn doel was om vele broeders tot die heerlijkheid te brengen. Hij is enig kind gebleven. Dat staat er. Dat is de aanklacht. Men heeft over hem gerouwd omdat er maar één geweest is, Jezus Christus. En dan rouwt men. In de Openbaring 18, daar staat het woord rouwen over Babel zo ontzaglijk vaak genoemd. Dat men rouwt. Ik zal er maar een paar lezen die ik aangestreept heb. Geeft Babel zoveel pijniging en rouw als ze heerlijkheid en weelde heeft genoten? Dat Babel zegt, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. En daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw en hongersnood. Dat gaat over Babel. En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt. En dan wordt er gezegd, wee, wee, die grote stad. Dat gaat over rouw. En die fluitspelers en die citespelers, die bedrijven rouw. Dan is er weer een opleving gekomen. De late regen is gekomen. Die hebben wij meegemaakt. We hebben een Pinkstertijd beleefd waarin miljoenen mensen gedoopt werden met de Heilige Geest. Men sprak weer over priesterschap en over koningschap. En dan zie je weer dat huis van David en het huis van Nathan. Nathan, dat wil zeggen, dat was een zoon van David. Zo heeft Jezus Christus vele zonen gekregen. Want er zou rouw zijn, over het huis, en dan wordt er gezegd David en Nathan. Nathan was een van zijn zonen. Dat was een voorvader van Jozef. Hij staat in de geslachtsregisters van Jozef, in Lucas 4, meen ik. Dan wordt er gesproken over Levi en Simi. Dat is het geslacht van de priesters. En dat is weer teruggekomen. Een koninklijk volk en een priesterlijk volk. En vers 13, hoofdstuk 13, vers 1, dat is uitgekomen. Te dien dagen zal ik weer geven. Dan zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Wij geloven weer dat er de schuld vergeven is en dat er reiniging en heiliging is voor ieder mens. Dat er weer heling is. En wij weten dat de verlossing verkondigd is geworden. Maar men is weer teruggevallen. Men is niet verder gekomen. De charismatische beweging bijvoorbeeld heeft de leer van de afvallige kerk heeft ze vastgehouden. De kinderdoop, de uitverkiezing, de erfzonde en noem maar op. De Mariologie. Dodenverering, heilige verering. Met al die dingen waardoor je nooit het doel van God kunt bereiken, de volkomenheid. Het zonder zijn tot de dood. En toen is me overgegaan in de natuurlijke wereld, teruggevallen. Bijvoorbeeld in de muziek, in de dans. En vele kerken zijn concertzalen geworden. En de predikant die geeft een inleidend woord bij het oratorium. Nu hè? Bij het muzikale toneel. Daar is me in vervallen. En de Bijbel zegt woord en geest. Hoe staat het met ons? Want daar gaat het over. Ze zullen rouw bedrijven. Gedoopt in de geest. Gerechtvaardigd. Kennis gekregen van het koninkrijk der hemelen. De bron is ontsloten. Wij weten dat wij het geestelijk Israël zijn. Want Jeruzalem daarboven is, dat is onze moeder. Kunnen wij hen dan ook nog doorsteken? De Joden doen dat niet meer. Net zo min als die Chinezen dat doen. Wij kunnen hem doorsteken. En wanneer doen we dat? Als wij niet verder gaan op de weg. Als wij die hemelse gaven gaan verliezen. Als wij dat woord, dat goede woord Gods loslaten, waardoor wij geestelijk groot geworden zijn. Als dat fundament niet meer gezien wordt uit de Hebreeën. Hoe kun je hem doorsteken? Wel, hoe kan ik iemand doorsteken als ik een dood neem? Ik steek in zijn lichaam of een speer. Je doorsteekt hem als je zijn lichaam aantast. Als je zijn lichaam niet onderscheidt. als je dat lichaam bezig bent te verscheuren. Als je in een gemeente zit en je weet niet meer dat je één bent met de gemeente. Want die eenheid van ons zit in de leer die we gepredikt hebben. Over het Koninkrijk der Hemelen. Wij zijn een aparte gemeente geworden door die prediking. En daar staan we los van de anderen. En de Heer ondersteunt deze prediking door profetieën. Die passen zich aan bij de prediking. Dat is het merkwaardige. Dan zie je hoe geest en woord een samenspel hebben. Dat is niet toevallig. Als hier vaak gesproken wordt en dat de profetieën er al over al een inhoud hebben die daarop betrekking heeft. Er is een profetie geweest van een vuurtoren die een groot licht gaf. En dat men vreemde vuren op het strand bracht om de mensen te verlokken. En de mensen door rovers te laten uitplunderen. Dat beeld dat onze broeder de leeuw heeft gehad. Wij hebben de belofte dat wij hoger gaan stijgen dadelijk. Dat komt. Wij staan op het plateau en we gaan omhoog. En dan kun je niet tegelijkertijd terugkeren naar het oude. Dat is een onmogelijke zaak. Dan kun je geen contacten leggen met hen. Die in allerlei kerken en kringen zitten. Men zegt, die vuurtoren dat is Jezus. Nee, daar gaat het niet om. Want al die mensen die spreken over Jezus. Maar die vuurtoren dat is het licht dat wij hier gebracht hebben. Het licht van het Koninkrijk der Hemelen. Dat zo apart is. In Jezus geloven ze allemaal wel. Maar dat evangelie dat wij gebracht hebben, dat is veracht en niet geaccepteerd. En die profetieën worden door sommigen veracht. Men neemt ze niet. Waarom niet? Omdat men dat niet wil. En men ziet niet dat men dan in doodsgevaar komt. In handen van de demonen. Och, het gevaar zit niet dat men een kerkelijk blad leest. De Saambinder, of dat men het Zoeklicht leest. En zelfs niet als men de Wachttoren leest. Dat is voor ons het gevaar niet. Want dat zien onze mensen wel ogenblikkelijk. Maar het gevaar is als men die bladen leest die in onze eigen kringen tevoorschijn komen. En die tegen deze boodschap gericht zijn. Die uit bevriende kringen komen. Prachtig uitgevoerde bladen. Maar ze tasten de leer aan die wij gebracht hebben. En men schrijft bijvoorbeeld, voorgangers, die zijn er niet meer. Dat moeten de oudsten maar doen. En ik zeg dat, och, zo lang zal ik dan wel van mijn leven geen voorganger meer zijn. Maar dan zie ik, dit is een aanleiding met een gezin. En dat gezin, dat heeft geen vader meer. En geen moeder. Maar dat gezin, dat wordt geregeerd door de oudste kinderen. De een met die mening en de ander met die mening. Ja, maar zegt die vader, die zit in de hemel. Ja, maar als het gaat over een hemelse gemeente, dan zijn wij kinderen gods. Maar het gaat erover dat onze gemeente afstraalt wat er in die hemelse gewesten is. Dat wij op aarde representeren wat er in de hemel is. Want men zegt niet, ja, maar die... Dan zegt men in diezelfde kringen, de man is het hoofd van de vrouw, want Christus is het hoofd van zijn gemeente. Dan zegt men ook niet, ja, maar die man die zit in de hemel. Men verwerpt dus wat heerschappij heet. Geen voorganger. Er staat toch immers in de Bijbel voorgangers in het meerveld. Ja, dat is nogal logisch. Als je alleen rekent in Efeze. Er was Paulus en die had gepredikt in het openbaar, in de buitenlucht zegt hij, en in besloten huizen. Ja, er waren honderden huisgemeenten in Efeze. En ja, dan spreekt hij tot de voorgangers. Dat was toen heel gewoon, huisgemeenten. Maar we beschikten niet over zalen. Maar we moesten het in huizen doen. Maar dan tast men de structuur aan van de gemeente. Dan gaan de kinderen regeren. En dan zie je die wetteloosheid, die rebellie tegenover de leiding. En dat is een teken van de eindtijd. Of je het nu in je gezin ziet, of dat je het in de gemeente ziet. Men erkent geen gezag. En onze gemeente is gebouwd op een leer. En die, achter die leer staat het gezag van God. En die wordt ondersteund door de profetieën. Wij hebben niet in onze leus staan, sola scriptura, alleen de schrift.
Dat is de reformatie, sola scriptura, alleen de schrift. Wij zeggen woord en geest. Die gaan parallel. Die zullen elkaar helpen. En daar ben ik ontzaglijk blij mee. Want die geest sluit zich aan. Bij wat de geest door het woord doet. Te dien dagen staat er zal die rouw groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon. In het dal van Megiddo. Och, daar heeft men hele onderwerpen over geschreven. Megiddo, daar stierf Josia, een vrome koning. Daar de Egyptenaren versloegen hem. Het was een geweldige rouw, want het was een prachtkoning. En die moest daar een strijd verliezen. Maar men zit altijd nog met dat Hadad Rimmon. Dat is een plaats, zegt men, ja. Maar die plaats komt nergens voor. Maar ik denk, ik ga de Septuaginta er maar weer eens op naslaan. En ik ga eens kijken wat dat woord eigenlijk betekent. Rimmon, dat woord is bekend. Dat betekent granaatappel. En de Septuaginta, die luidt merkwaardig heel anders. Want die vertaalt die woorden. En die zegt, het bos van de granaatappelbomen, dat wordt geveld en tegen de aarde geworpen. Heel merkwaardig, er wordt een boomgaard wordt aangetast. Kijk, en dan is het natuurlijk droefheid als er bomen geveld worden. Ik denk aan het gezicht van de hovenier, die door zijn boomgaard gaat. Dat gezicht heeft me geweldig aangesproken. Want, ik zou het nooit verteld hebben, maar vorige week, voordat ik naar Amersfoort ging, we waren nogal vroeg op, zaten mevrouw en ik samen te praten, we waren alleen in huis. En toen zeg ik tegen mevrouw, ik geloof dat de Heer een nieuwe opdracht voor mij heeft. En ik zou dat ook nooit doorgegeven, maar ik had het ook nog nooit tegen mevrouw gezegd. Ik zeg, maar daar ben ik van overtuigd. Ik krijg nog een opdracht. Die aansluit bij deze leer van het Koninkrijk. En dan merk ik opeens dat de Heer dat hoort en het doorgeeft in de profetie. Wat ik s'ochtends voor het eerst van mijn leven tot mevrouw zeg, ik zeg, er zijn nog dingen die gaan gebeuren in ons leven en die te maken hebben met een nieuwe periode. Ik zeg niet dat ik de gemeente loslaat, ik zeg alleen dat de Heer mij dat duidelijk gemaakt heeft. En dan komt in dat gezicht die twee oude bomen, die met kluiten al, die waren, een eind verder geplaatst worden. En dan de grond aangestampt. Nou, u begrijpt wel, toen ik dat hoorde, en aan de hand dit las, dat ik zei, hé, dat sluit op elkaar aan. Dat is merkwaardig. Dat is nou woord en profetie. Ik zei, dank u Heer, dat is voor mij. Daar was ik zelf mee bezig, een nieuwe opdracht. En dan die enkele jonge bomen. Die jonge bomen, ook met een kluit die er op de plaats gesteld werden. Dat wijst aan op opvolgers. Ik denk aan Anke en Peter, die hier dan komen. Maar dat zal nooit kunnen als zij niet in de geest zullen prediken zoals wij gepredikt hebben. Wie ze ook zijn, daar zullen ze altijd aan beoordeeld moeten worden. Wat ik hier gebracht heb, zullen zij moeten voortzetten. Ik zal niet zeggen dat ze dat niet met andere woorden kunnen doen. Met een andere zeggingskracht. Met een ander optreden. Maar dat licht dat hier gebracht is, datzelfde licht zullen ze ook moeten laten schijnen. Dat is hun taak. En anders zijn ze daar niet voor bekwaam. Een opvolger krijgen die zonder visie is. En zonder roeping in dat opzicht. Daar hebben wij niets van. Wij hebben alleen mensen nodig die deze boodschap door kunnen geven, die in staat zijn om dat te kunnen doen. En dan werden de bomen uitgerukt door de tegenstander. En ze worden in het vuur geworpen. Heer heeft me dat ook getoond. Ik heb dat destijds tegen mevrouw verteld. Ik werd bepaald bij de woorden van Johannes de Doper. De bij ligt aan de wortel van de boom. Maar de Heer die zei er duidelijk bij, zonder mensenhanden. En dat is hier ook. Kijk, daar praten we dus ook niet verder over. Want ik ga niet sorteren. Ik ga niet aanwijzen. Want dat doet de boze wel. Want die haalt ze eruit. Dus daar heb ik niets mee te maken. Dat geef ik aan de Heer over. Wie dat ook is. Ik heb verleden week nog tegen een jonge broeder gezegd, joh, als jij zo doorgaat, ik zeg, dan verlies jij nog wat je hebt. En dat kan niet. Ik zeg hem, dan gaat het, je bent uit de puin gehaald en dan wordt het erger dan ooit tevoren. Dat was dan maar zo van een die het zijn strijd had tegen de zonde. De heer die zette mij in een rotsholte in het licht en ik zag die storm voorbij gaan. Angst aanjagend. Ik zat er maar buiten wat ik dan zag. Kijk, als die tijden van ouds terugkeren, dan keert ook die tijd terug van Ananias en Sapphira. Ik hoor broeder Roos nog op Beukenstein zeggen. En dat zit in de zonde die men pleegt, dat men niet heilig leeft, en dat men een valse, dat men niet staat in de leer die hier gepredikt wordt. En daarom accepteren er ook sommigen de profetie niet, want ze accepteren de leer niet. In zijn wezen niet. Maar onze gemeente trekt verder. Die zonen en die dochters die komen. En die worden er ook uitgehaald, die jonge bomen. Daar werd niet gezegd waar ze gezet werden. Maar aan het eind stond dat wij een taak hebben als zendingsgemeente. Kijk, ik denk, hé, wat is dat heerlijk. God zal eruit halen, zonen en dochters, jonge bomen, die een taak hebben op deze wereld. Want het evangelie gaat door. Dat is die handvol koren, gekoesterd in de zon. En misschien zitten ze nu nog achter in de gang. Maar komen doen ze. Je zou zeggen, nou, heb je er nog geloof voor? Ik zeg, prijs de Heer, ze zitten er toch. Ze kunnen het woord Gods horen. He? Jonge, frisse bomen. Gave bomen. En waar werden ze gezet? Nou, onze gemeente zou moeten worden een zendingsgemeente. Ik heb het niet over andere gemeenten, want dat is mijn taak niet, om die aan te zetten. Kijk, een zendingsgemeente, dan krijgen we ook nog een zendingsechtpaar. Peter en Ank, dat waren de voorgangers officieel van deze gemeente. God heeft ze 16 jaar, heeft hij ze een opleiding gegeven. Ze hebben 16 jaar een opleiding gehad. Nou komen ze terug. Ja. Zendingsgemeente. Dat koninkrijk Gods moet gepredikt worden over de ganse aarde. Ook uit de gemeente Gorinchem. Dat is onze taak. En de Heer zegt niet, dan moet je zeggen, ja, ik ben maar klein en we zijn niet genoeg ontwikkeld, want we zijn een gemeente van boeren, burgers en buitenlui. Ja, dat geeft niks. Als wij maar die visie hebben, daar gaat het over. Het gaat er niet over of je veel gestudeerd hebt, maar of je visie hebt. Of je inzicht hebt in Gods woord. Of je liefde hebt voor dit evangelie. Of je er een offer voor wilt brengen. En dan zul je dus moeten zien dat je het lichaam des Heren onderscheidt. In de geest uitgaan van Zerubabel, in de geest uitgaan van Jozua. Gesteund door Haggai en Zacharia, de profeten des Heren. De boodschap brengen over deze aarde. Die fase die is nu aangebroken. Plant dat diep in je geheugen. En dan hebben wij niet te maken wat ze in andere kerken en kringen leren. Die zullen zelf verantwoording moeten afleggen voor de Heer wat ze ermee doen. Met hun Bijbel. Ze hebben dezelfde Bijbel als wij. Maar wij zullen moeten wandelen bij het licht dat God ons gegeven heeft. En dat zullen we koet, kosten wat het kost, zullen we moeten handhaven. Zullen we ook niet opzij moeten gaan. Voor de Sambalats en de Tobias. En voor vreemde dingen die men in de gemeente wil inbrengen. En die we zeggen, die horen eigenlijk niet bij ons. Die passen eigenlijk niet bij ons. Dat is overgewaaid. En wij zullen een eigen koers moeten gaan en een eigen weg. En de Heer heeft ons dat duidelijk getoond. De Heer die toont ons dat ook door de profetieën. Nu kunnen we zeggen, ja, maar het zijn maar jongens uit dit en dat. En er is ook wel eens wat op te merken. U moet dan maar wachten tot u de volmaakte profeet ontmoet. Niet waar, die niet getoetst meer kan worden. Maar dan zeg ik, ondanks dit alles, dan zeg ik, en woord en geest sluiten zich ook deze morgen dicht bijeen. Ook al heb ik ook wel eens mijn aanmerkingen erop. Maar dan zeg ik, toch spreekt de Heer erdoor. En sprak de Heer. En wij danken dat de Heer doorgaat met deze gemeente. Want ik ben vol blijdschap in mijn hart. En want er is iets in beweging. Er is iets, dat merken we wel, dat het licht doorbreekt. Nou, dan ga je even door een storm. Maar wij weten dat wij de overwinning zullen behalen. En wij weten dat we de broeders hartelijk lief hebben. En daarom, wij werpen geen bomen uit. Wij rooien geen bomen, dat is onze taak niet. Wij hebben alleen maar bomen te verzorgen. Wij hebben alleen maar te zorgen dat ze goed voedsel krijgen. Dat ze goed bemest worden. En dan zeggen we, hier, leg er nog eens een tijdje wat mest omheen. Misschien gaat hij het dan doen. Misschien gaat hij vruchten voortbrengen. En in die gedachte zal de Heer ons zegenen. Amen. Heer, wij danken u dat gij de woorden en gedachten hier in de gemeente legt die gij voor ons nodig acht. Heer, wij zijn niet een gezelligheidsvereniging. Heer, wij zijn niet bij elkaar om elkaar nog eens over het hoofd te aaien, om te zeggen, wat hebben wij je lief. Heer, gij zegt dat wij daders moeten zijn van het woord Gods. Heer, dat wij uit zullen voeren wat u ons opdraagt. Heer, en dat zullen we ook als getrouwe dienstknechten van u doen. Heer, wat uw profeet zegt, het zij men het horen wil of niet. Heer, daar kunnen wij ons niet het moeilijk over maken. Heer, daar mogen wij niet wakker van liggen. Heer, wij hebben tegen niemand enige rancune. Heer, wij hebben dat volkomen losgelaten. Heer, en daarom kunnen wij ook met blijdschap ons verdere leven een nieuwe taak aanvaarden. Heer, dan willen wij niet met enige gedachte zijn van negativisme, maar we willen alleen zien op wat gij gaat doen in de gemeente. Heer, en wanneer er gezuiverd zal worden, Heer, dan is het dat wij het niet zullen uittrekken, maar dat dit overgelaten wordt aan degene met wie men samen heult en door wie men geïnspireerd wordt. Heer, dan hoeft niemand daar schade onder te lijden. Want niemand hoeft dit evangelie dat wij prediken te verwerpen. Niemand onder ons. Heer, dan zal men wat wij gepredikt hebben, zal men spontaan en in eensgezindheid moeten gaan beleiden. En u zult ons door uw geest binden aan u. Wij danken u, Heer, dat wij inzicht hebben gekregen in uw woord. En dat wij in staat zijn om de gemeente verder te leiden. Heer, omdat gij onszelf verder leidt. Omdat gij onszelf dingen doet zien, Heer, die heerlijk zijn. En die waar zijn. Heer, die voor ons weggelegd zijn. Grote en heerlijke dingen. Voor de stad Gods. En voor de tempel Gods. Heer, dat wij ons zullen juichen en ons verblijden. En dat wij het feestgewaad zullen aantrekken. In plaats van rouw. En het gewaad is los voor een benauwde geest. Omdat uw woord doet onder ons wat u behaagt. En waartoe gij het gezonden hebt. Wij loven en prijzen daarvoor uw grote naam. En uw geest, Heer, die gij ons geschonken hebt. En wij willen door uw geest verder geleid worden. Aan zijn hand. Amen. Vader in de hemel. Wij bidden ook voor degenen die mee zullen luisteren. De banden. Heer, zegen deze mensen. Heer, wij bidden voor degenen die in nood zijn. Heer, die zwaar aangevochten worden. Heer, die hier regelmatig naar voren komen. Die op de bidstonden regelmatig naar voren komen. Heer, wij zijn overtuigd dat uw heil zal doorbreken. Dat de tijden van genade ook aan ons worden toebedeeld. Tijden van het herstel aller dingen. Heer, ik bid dat wij in dit geloof mogen blijven staan. Heer, want u zult het doen. U zult uw volk recht doen. Heer, dat is uw woord. Zal ik dan niet haastiglijk recht doen, degene die tot mij roepen. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, de Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, die ons in alle waarheid verder zal leiden, zij met ons. Amen.